Goedenavond. Fijn elkaar te ontmoeten deze bijzondere avond. We hebben al een gedeelte gelezen uit de Lucas-evangelie met betrekking tot de kruisiging. We zouden ook nog uit Matteüs kunnen lezen en ook uit Marcus en ook Johannes-evangelie. Ik nodig u daar graag toe uit als u dat nog niet hebt gedaan om dat alsnog te doen. Dus we zullen het vanavond niet doen. Maar ik wil wel een aantekening maken. Misschien is u wel eens opgevallen, maar is ruim 1/3 van alle evangeliën gewijd aan de laatste week van onze Heer en Heiland. Met betrekking tot zijn lijden en sterven, begrafenis en opstanding. Als we de evangeliën lezen, dan lezen we nagenoeg niets over de eerste jaren van de Heer Jezus. Als 12-jarige wordt er een sluier opgelicht met betrekking tot zijn optreden in de tempel. Maar eigenlijk de hele bediening, de openbare bediening van de Heer Jezus speelt zich af in de laatste 3 jaren van zijn bediening. En in die laatste 3 jaren is een week, zeg maar, heeft een week betrekking tot zijn lijden en sterven, zijn begrafenis en zijn opstanding. Is ruim 1/3 van alle evangeliën. Met andere woorden, is wel heel belangrijk om daarbij stil te staan. En dat wil ik doen, zoals ik zei, we hebben al een gedeelte gelezen uit het Lucas-evangelie met betrekking tot de kruisiging. We zouden dat ook in de andere evangelie kunnen lezen, maar ik zou graag met u willen gaan naar 1 Petrus hoofdstuk 2. 1 Petrus hoofdstuk 2. En dan lees ik naar vers 20. 1 Petrus 2 vanaf vers 20. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God? Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetstappen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood en voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover het gedeelte uit Petrus met betrekking tot het lijden en sterven van de Heer Jezus en onze relatie daarmee. Ik heb vanmorgen even opgezocht de zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis. Ik weet niet of u daarmee vertrouwd bent, maar ik lees het u even voor. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle. De 3e dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Dit is de zogenaamde apostolische belijdenis, geloofsbelijdenis. Er staan allerlei theorieën over hoe deze ontstaan is, hoe het is samengesteld. Daar wil ik verder niet op ingaan. Maar we willen inzoomen op 1 regel daaruit, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, die neergedaald is ter helle. Het gaat in het bijzonder natuurlijk over is gekruisigd, gestorven en begraven. Onder Pontius Pilatus. Nu, ik hoop dat u een klein beetje in beeld hebt, de geschiedenis, hoe het gegaan is, hoe de Heer Jezus deze lijdensweg ingegaan is en hoe hij zijn discipelen erbij betrokken heeft. Begint in Johannes 13 met de voetwassing. Johannes 14 spreekt de Heer Jezus over zijn heengaan en over zijn terugkomst. Johannes 15 moedigt hij zijn discipelen aan met blijf in mij, de ware wijnstok, blijf in mij. Johannes 16, de trooster die gaat komen, de Heilige Geest. Johannes 17, het innige gebed wat de Heer Jezus uitspreekt in het bijzijn van zijn discipelen, gebed tot zijn Vader. En dan krijgen we de weg, Gethsemane, de kruisiging, begrafenis en de opstanding. We willen deze weg voor een deel volgen. En dan inzoomen inderdaad, is gekruisigd. Is gekruisigd. Onder Pontius Pilatus. Je zou kunnen zeggen van, ja nou Pontius Pilatus, hij was de verantwoordelijke. En in die tijd was hij de stadhouder van het Romeinse Rijk. En in die zin was hij zeg maar de verantwoordelijke persoonlijkheid van het hele Romeinse Rijk. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat ruimer, onder het regime van Pontius Pilatus heeft dit zich allemaal afgespeeld. Ook de veroordeling wat daarvoor plaats heeft gevonden bij de Sadduceeën. Dat waren de Joden. Weg met hen. Wij willen niet dat hij koning wordt. Maar ze hadden niet het mandaat om het recht te spreken, met name de doodstraf uit te voeren. Daarvoor waren ze afhankelijk van het Romeinse regime en ze moesten daartoe naar Pontius Pilatus. En wat voor gronden voeren ze aan? Nou, in de tijden van de Sadduceeën was het zo, hij maakte zichzelf gelijk aan God, een godslastering. Dat was, zeg maar, voor de Sadduceeën al reden genoeg om hem te veroordelen. Maar daar hadden de Romeinen geen boodschap aan. Dat was vrijheid van godsdienst. Maar hij stelde zichzelf als koning. Nu, dat was natuurlijk ook een reden om hem te veroordelen. Dat was rebellie tegen het bestaande regime. En uiteindelijk, Pilatus worstelde ermee. Hij werd nog door zijn vrouw gewaarschuwd, u kent misschien het verhaal. Hij werd weg. Doe het niet, doe het niet. Maar het volk was tegen hem. En hij waste zijn handen in onschuld en hij gaf het mandaat over aan het volk. Die riepen, hij probeerde nog onder te komen en het een ander crimineel voor te stellen van, nou, je hebt de keuze, laat Barabbas vrij of Jezus. Barabbas, Barabbas. Zijn naam betekent overigens zoon van de vader. Maar ze lieten die andere zoon van de vader kruisen. Kruisigen, weg met hem. We willen niet dat hij koning over ons zij. Nu, dat zijn de historische feiten. En we kunnen ons afvragen, ja, wie is er verantwoordelijk voor datgene wat er gebeurde? De Joden in die dagen, de Romeinen in die dagen, u en ik. U en ik, wij zouden niet vrij uitgaan en we gaan niet vrij uit. Dat is de ene kant van de zaak. Maar de andere kant van de zaak, is God. Is God. En het is voor ons misschien heel moeilijk om dat bij elkaar te brengen, Maar ik wil toch een aantal bijbelgedeelten met u lezen die het accent leggen op datgene wat God gedaan heeft en wat God moest doen om u en mij te verzoenen met God. Inderdaad, ik zoom nog even terug op datgene wat ik zojuist gezegd heb, op de verantwoordelijkheid van de mensen. Petrus zegt, wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigen, van wie u nu de verraders en de moordenaars geworden bent. Dus Petrus die spreekt Pinksterdag de Joden in die dagen aan van, jullie zijn verantwoordelijk voor de dood van Christus. Jullie hebben hem vermoord. Maar in Handelingen 2 vers 22, luister goed, staat, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus, trouwens, het waren de woorden van Stefanus, wat ik zojuist citeerde. Maar nu even Petrus. Israëlische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazareër, een man die u van Gods wegen aangewezen is door de krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Aan de ene kant de voorkennis en het raadsbesluit van God, en aan de andere kant, u hebt het gedaan. Inderdaad, als we zo de weg volgen, lijden, het sterven van de Heer Jezus op het kruis, als martelaar hoe hij gegaan is, dan is het onbeschrijfelijk. Maar, waarom? Waarom was het God die zijn zoon heeft gegeven? Ik lees een paar versen. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 17. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, omdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. Als de Heer Jezus alleen maar een martelaar was, omdat er politiek misschien een verschil was, of misschien godsdienstig een verschil was, dan zijn er velen met hem te vergelijken. Zelfs vandaag aan de dag, hoeveel mensen er niet gemarteld worden vanwege het zijn politieke doelen of godsdienstige doelen. Paulus die stelt het kruis centraal. Hij stelt het kruis centraal. Hij noemt het kruis op een andere plaats het evangelie. Ik lees even 1 Korinthe 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ik ben niet gekomen om met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Vervolgens zegt hij, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die voor alle eeuwen voorbestemd, die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, let goed op, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruist hebben. Het kruis, een wijsheid van God, die de wereld niet heeft gekend. Als ze dit gekend hadden, zouden ze hem niet gekruisigd hebben. Hier ligt het accent op Gods raadsbesluit, op dat wat God gedaan heeft. Hij heeft zijn zoon gegeven. De Heer Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 10, niemand neemt het leven van mij. Ik leg het zelf af. Ik leg het zelf af. Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij heeft zijn zoon gegeven, niet als een weldoener in de zin van dat we hem daarin kunnen volgen, dat het een nobel iemand is geweest om hem te volgen. Nee, hij heeft zijn zoon gegeven als offer. citeer nog even Johannes 3, vers 16, het vers wat ervoor staat. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo dat de zoon des mensen verhoogd wordt. Je zou kunnen zeggen, het script van het lijden en sterven was al lang bekend, maar niet bekend bij de spelers. Maar ze deden het feilloos. Als we het Oude Testament lezen, dan wordt in detail beschreven wat er zal gebeuren met de zoon des mensen. Als de Heer Jezus, ik ga daar even op vooruit, een gesprek heeft met de Emmausgangers, dan verwijt hij ze. O onverstandig en trage van hart. Nou, dat is niet de beste inleiding om een gesprek te beginnen. Moest de Christus niet lijden om zijn heerlijkheid in te gaan? Moest dit niet gebeuren? En hij opende de schriften en beginnend bij Mozes en de profeten en de psalmen wees hij op datgene wat betrekking had op hem. Het Oude Testament. De schriften. Onderzoek de schriften, zegt de Heer Jezus op een andere plaats. Want deze zijn het die van mij getuigen. Nee, als het gaat om verzoening, broeder en zuster, dan gaat het niet om zijn leven, zijn voorbeeldig leven, maar dan gaat het om het offer wat God heeft gebracht. Afgelopen zondag heb ik naar een toespraak geluisterd van een broeder en zei, sommige mensen denken dat God alles kan, maar bepaalde dingen kan God niet. God kan niet vergeven zonder bloed zonder bloedstorting. Zonder bloedstorting geen vergeving. Hij heeft zijn zoon gegeven. Zijn zoon als een lam toebereid. Waarvan Johannes de Doper getuigt. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat verwijst naar het Pascha waar zojuist ook naar werd verwezen. Het lam van God. Door God gegeven. Als Abraham zijn zoon offert, is een ander beeld, zijn zoon moet offeren. Waar is het lam, is de vraag gesteld. God zal zelf in een lam voorzien, mijn zoon. En Abraham moest tot het uiterste gaan. Maar uiteindelijk heeft God voorzien in een lam. Heer Jezus Christus. En daarin kunnen we hem niet volgen. En daarin hoeven we hem niet te volgen. Dat was de tijd dat de Heer Jezus moest uitspreken. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Zonden van de wereld kwamen op hem. En een heilig en rechtvaardig God moest dat offer brengen om de mensheid, om u en mij de gelegenheid te bieden om rechtvaardig te staan voor een heilig en rechtvaardig God. We hebben zojuist een aantal kruiswoorden gelezen, zelfs een woord voordat de Heer Jezus gekruisigd was, tot de vrouw. En daar wil ik even op inzoomen. De Heer Jezus zegt van, dat wat ze aan het groene hout hebben gedaan, of dat zal in ergere mate, of als ze dit al, zo zat er, als ze dit al aan het groene hout hebben gedaan, hoe zullen ze dan het dorre hout gaan bewerken? Een verwijzing naar datgene wat gebeuren gaat, in bijzonder met betrekking tot het volk van Israël. Misschien ook een verwijzing naar het jaar 70, dat de tempel verwoest werd enzovoort. Maar je kunt ook zeggen wat er vandaag aan de dag gebeurt. Ik lees de 7 woorden voor die de Heer Jezus heeft uitgesproken in chronologische volgorde uit de verschillende evangelieën. In Lucas 23 hebben we gelezen. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Dat is zijn gebed. Zijn gebed ging uit naar degene die hen kruisigden. Of het mandaat hebben gegeven om hem te kruisigen. Vader, vergeef het hun. Vervolgens, voorwaar zeg ik u. Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Twee misdadigers, één aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde. En ze gaan in gesprek met elkaar, die twee. En uiteindelijk zegt één, hij is onrechtvaardig. Jij bent onrechtvaardig, maar hij is rechtvaardig. En hij doet een verzoek. En de Heer Jezus geeft het antwoord, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Verder in Johannes 19 lezen we dat de Heer Jezus zijn gedachten uitgaat naar zijn moeder Maria. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Je zou kunnen zeggen, deze eerste drie woorden gaan uit naar de mensen met wie hij te maken heeft gehad, op wat voor wijze dan ook. Maar dan komt die uitspraak, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Citaat uit Psalm 22. Het is God die hem heeft doen nederdalen in het stof der aarde. De Heer Jezus moest uitroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? In dezelfde psalm staat, neemt je verder, toch bent u de Heilige. U bent de Heilige. U vergist zich niet. Johannes 19 en 28. Ik heb dorst. De schepper van hemel en aarde. De schepper van alle bronnen. Hij moest daar aan het kruis uitroepen. Ik heb dorst. Omdat wij nooit dorst zouden hebben. Omdat wij nooit verlaten zouden zijn. Door een rechtvaardig en heilig God. Het is volbracht. Het is volbracht. We hebben het een paar keer gezongen zojuist. Het is volbracht. En tenslotte, dat hebben we ook gelezen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dit is de weg die onze heiland is gegaan. Dit is de weg waarbij we in bijzonder deze week bij stilstaan. En we kunnen misschien allerlei details invoeren enzovoort. Er werd zojuist al iets gesuggereerd over de drie dagen en de drie nachten. Ik heb er ook wel gedacht over. Ik kom zo meteen bij. Maar goed. Het gaat om het historisch feit dat de Heer Jezus voor u en voor mij in deze wereld is gekomen. Dat hij, waar Johannes van getuigt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben mogen volgen rond de kerstperiode hoe hij daar als kind in deze wereld is gekomen. We kunnen hem volgen in de evangelie hoe hij zijn bediening heeft gedaan. Uiteindelijk komen we bij het andere mysterie. Zijn geboorte was een mysterie, maar zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding is ook een mysterie. Is ook een mysterie. Maar we mogen ons als kinderen van God betrokken weten bij die weg die hij gegaan is. En ik kom tot een slot. Als aan de zondag mag ik paasboodschap doorgeven en dan ga ik een ander deel vertellen, maar ik wil nu al noemen. Hij is gekruisigd. Maar wat betekent dat voor u en voor mij? Op meerdere plaatsen zegt Paulus, Romeinen 6 is daar een heel mooi beeld van, dat zijn kruisdood is mijn kruisdood. Met Christus ben ik gekruisigd. Christus ben ik gestorven. Zijn dood is mijn dood. Met Christus ben ik begraven. Met hem ben ik begraven. Waar de dood een bijzonder beeldenis. Waar ook Paulus over schrijft in andere brieven. De Colossense brief op naam. Met Christus ben ik opgestaan. Omdat zijn leven. Zijn leven. Zijn opstandingsleven. Zijn overwinningsleven over dood en zonder macht zich in mij en door mij kan openbaren. In die zin worden we opgeroepen, zoals Peter zegt, om hem te volgen op de weg die hij gegaan is. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u.